Hallo, ik ben Maite Gadella. In 2018 begon Platform 31 met de implementatie van mobility mentoring in Nederland. Deze integrale aanpak helpt gemeenten hardnekkige armoede- en schuldenproblematiek duurzaam op te lossen. Maar wat zijn de effecten van die aanpak nu en straks? En wat zijn de mogelijke maatschappelijke opbrengsten? Samen met adviesbureau Rebel en 4 gemeenten voerden we een indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse uit. In deze podcast 31 Update praat ik daarover met Willemijn Jonker van Rebel, Yvonne Wiltjer van de gemeente Hogeveen-de-Wolde en Suzanne van Klaveren van Platform 31.
Platform 31.
Laten we beginnen met een voorstelrondje. Willemijn, trap jij af?
Zeker, ik ben Willemijn. Ik werk bij Rebel. En Rebel is een adviesbureau dat zich onder andere richt op het sociaal domein. En in dat sociaal domein zijn we actief op verschillende vlakken, waaronder in MKBA, maatschappelijke kosten-batenanalyse. Dat type analyse doen we veel en dat type analyse hebben we ook uitgevoerd voor Platform 31.
Yvonne.
Mijn naam is Yvonne Wiltjer. Ik werk als projectleider en adviseur sociaal domein bij de samenwerkingsorganisatie De Wolde Hogeveen. In de praktijk in dat ik voor 2 gemeenten werk, zowel voor de gemeente Hogeveen als voor de gemeente De Wolde. Ik ben 2 jaar geleden, Hogeveen en De Wolde begonnen met het project Mobility Mentoring.
Suzanne?
Ik ben Suzanne van Klaveren, senior projectleider bij Platform 31 op het terrein van armoede en schulden. En onder meer projectleider van het programma Mobility Mentoring.
Mooi, dankjewel. Voor die Mobility Mentoring aanpak hebben jullie een indicatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse laten uitvoeren. Kun je daar iets meer over vertellen, Suzanne?
Ja, Platform 31 heeft 2 jaar geleden de aanpak Mobility Mentoring naar Nederland gehaald. Het is een aanpak die oorspronkelijk uit Amerika komt. Is ontwikkeld door de sociaal werkorganisatie MPAT. MPAT voert de aanpak ook in de praktijk uit. Dus zij hebben de praktijkkennis, maar ze werken ook samen met Harvard University om die aanpak steeds sterker te maken. En wat je eigenlijk doet in de aanpak is dat je mensen zelf de regie laat voeren. Je laat ze kijken naar hun eigen leven. Waar staan ze? Waar willen ze naartoe? En hoe kunnen ze dat zelf het beste bereiken? En er staat een mentor naast die hen helpt om die stappen te zetten. Er zijn ook verschillende instrumenten voor. Wij vanuit Platform 31 vonden het een hele interessante aanpak die ook past bij de transformatie in het sociaal domein. Hebben die dus naar Nederland gehaald en daar Alphen aan de Rijn is gestart met de aanpak. Die heeft die vertaling naar de Nederlandse setting gedaan. En wij zijn daarmee verder gegaan. Er zijn meerdere gemeenten aangesloten. Bijna 25 gemeenten zijn met mobility mentoring bezig. En elke gemeente pakt dat op zijn eigen manier aan. En wij willen eigenlijk wel weten wat werkt en wat werkt niet in Nederland. We weten dat vanuit Amerika. Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd naar mobility mentoring in Amerika. En je ziet daar dat de resultaten veelbelovend zijn, dat mensen meer grip krijgen op hun leven, zelf de stappen zetten die ze moeten zetten om hun problemen op te lossen. En wij willen kijken hoe dat nou in Nederland uitpakt en daarvoor hebben we de maatschappelijke kosten-batenanalyse laten uitvoeren.
Yes, en die hebben jullie laten uitvoeren door Rebel. Willemijn, kun je iets meer vertellen over die analyse?
Dus de kern van een MKBA is dat je alle effecten van een bepaalde aanpak in kaart brengt en waar mogelijk in geldtermen uitdrukt. Dus zowel de kosten, dus wat kost nu een bepaalde aanpak, als de baten, wat zijn de effecten die daaruit voortkomen uit zo'n aanpak. Nou, en de kern daarvan dan is, als het saldo van enerzijds de kosten, anderzijds de baten positief is, dan draagt die aanpak bij aan de maatschappij, aan de maatschappelijke welvaart. En dat maakt een MKBA dus ook een verschillenanalyse. Waarbij je de wereld zonder de aanpak, dus waarin in dit geval mobility mentoring niet bestaat, vergelijkt met de wereld waarin de aanpak wel bestaat. Dus dan vergelijk je die 2 situaties met elkaar en breng je dus in beeld het verschil dat die aanpak maakt over een bepaalde tijd. En in dit geval hebben we een indicatieve MKBA uitgevoerd. En in de indicatieve MKBA maak je op basis van verschillende type bronnen, dus kwalitatief en kwantitatief, geef je een indicatie van de omvang van die kosten en baten die centraal staan in de MKBA-analyse. En alleen de belangrijkste kosten en baten die je al op een onderbouwde manier in beeld kunt brengen, daar hang je vervolgens ook geldtermen aan, dus die kwantificeer je. Belangrijk daarin is dat je niet alleen de gekwantificeerde effecten in beeld brengt. Dus niet alleen de effecten waar je ook daadwerkelijk een euro aan kan hangen, maar je brengt alle effecten van de aanpak in beeld. En vervolgens kijk je welke daarvan kunnen we op dit moment met de informatie die we nu al hebben kwantificeren.
Helder. En die informatie is aangeleverd door 4 gemeenten die al een tijdje werken met de aanpak. Dat zijn de gemeenten Brunssum, Alphen aan de Rijn, Zaanstad en Hogeveen de Wolde. Yvonne, kun je al wat voorbeelden noemen van wat jullie in de praktijk zien en opbrengst?
Zeker kan ik wat voorbeelden geven. Ik denk dat het grootste voorbeeld wel is dat het woord bewustwording. Wat ik van mijn collega's heel erg terughoor, maar ook van het bestuur en de ketenpartners, is dat ze zeggen van, hey, ik was me daar eigenlijk helemaal niet van bewust. Wat voor effect mijn rol in de dienstverlening vanuit welke hoek dan ook heeft op onze inwoners. Maar de bewustwording dat die langdurige stress zo'n effect heeft op die vaardigheden van mensen. En wat wij daar in het dagelijks werk eigenlijk weer bovenop gooien. Dat het eigenlijk alleen maar erger wordt in sommige gevallen in plaats van dat we ze helpen. Ik denk dat dat wel het grootste is wat we kunnen benoemen. En wat we daaruit aan halen is dat we gewoon eigenlijk beter gaan kijken naar onze eigen dienstverlening als gemeente zijnde. Maar omdat we ook een projectgroep hebben waarin meerdere organisaties zitten. Wij doen het niet alleen vanuit de gemeente Hogeveen en de gemeente De Wolde met medewerkers vanuit Sociaal Domein Breed. Maar ook met ketenpartners, dus welzijnswerkers en mensen van de gemeentelijke kredietbank. En het voordeel daarvan is dat als je op die manier gaat samenwerken, dan zijn die vooringenomen denkbeelden over, oh, zij doen het zo en zo. Dat valt dan eigenlijk helemaal weg, omdat ze gewoon daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaan. En ook als ze dingen tegenkomen, laatst had een collega van mij van een inwoner gehoord van, goh, ik ben bij de GKB geweest en ik heb informatie gekregen, maar eigenlijk snap ik het niet zo goed, of het is zoveel, of ik kon dat niet zo goed lezen. Is dat wij dat nu gewoon in het pilotteam gewoon heel snel met elkaar kunnen terugkoppelen en mee kunnen nemen de organisatie in om dat zeg maar aan te pakken. En als je het dan hebt over stressverlagend werken in je dienstverlening, dan vind ik dat wel een heel mooi voorbeeld ervan.
Mooi. Willemijn, jij wil daar nog wat op aanvullen?
Graag, want ik vind het mooi dat de voorbeelden die Yvonne schetst gelijk ook heel kenmerkend zijn voor wat vanuit ons perspectief ja, deze indicatieve MKBA nu bijzonder maakt. Hè? Dus enerzijds gaf Yvonne aan dat de aanpak Mobility Mentoring voor bewustwording zorgt bij medewerkers dat ze zien wat hun rol is in de dienstverlening. En vooral met name daarbij het stressverlagend werken als uitgangspunt. Dat raakt heel duidelijk aan de methode ook van de MKBA in de zin van je bent heel erg op zoek naar wat zijn nu de verschillen tussen de situatie zonder mobility mentoring, wanneer de aanpak er niet is, en met de aanpak. En als je de aanpak mobility mentoring dus hebt, dan wordt het belang van stressverlagend werken dus heel mooi inzichtelijk. En dat is dan ook een van de verschillen die er is tussen de wereld zonder en met mobility mentoring. Een tweede is dat Yvonne aangeeft dat er ook nog knelpunten naar boven komen in het uitvoeren van deze analyse, namelijk raakvlakken met andere diensten of andere activiteiten die de gemeente uitvoert die misschien niet passen bij de werkwijze die in mobility mentoring wordt gehanteerd. En dat raakt aan het punt dat deze analyse eigenlijk op een bijzonder moment kwam, want de aanpak is nog volop in ontwikkeling, dus we kijken niet achteraf. Wat heeft het allemaal opgeleverd? We kijken niet vooraf. Wat zou het allemaal kunnen opleveren? Maar we kijken gedurende die ontwikkeling mee. En daarmee is ook weer het parallel gelegd met wat Yvonne zegt dat het wat missiewerk is. Want doordat je ook al doorlopend in die ontwikkeling bezig bent met laten zien van dit kunnen de effecten zijn. Hier zijn we mee bezig. Dat draagt ook weer bij aan de doorontwikkeling van de aandacht.
Suzanne, jij wil ook graag wat zeggen.
Ik wil er ook graag bij aansluiten. Want wat je ziet is dat er door mobility mentoring toe te passen in een gemeente eigenlijk een soort beweging in gang wordt gezet. Die begint bij een bepaald team, maar door de hele gemeente heen gaat. En zoals Yvonne ook al aangaf, ook bij de ketenpartners. En dat mobility mentoring ook een nieuwe taal oplevert, waardoor partijen elkaar beter gaan begrijpen. Soms zie je ook bijvoorbeeld dat de brug ook door een van de instrumenten van mobility mentoring ook door ketenpartners wordt ingezet. En dan kunnen ze heel snel even een probleemschets maken door het te hebben over die pijlers van de brug. Ook als je geen inhoudelijke kennis hebt van die specifieke domeinen. Dus daarmee levert het ja, in feite ook een nieuwe taal op. En ik denk dat dat ook wel het ingewikkelde was in de indicatieve MKBA van mobility mentoring. Want aan de ene kant heb je het over een interventie, hè, zoals dat vaak wordt genoemd. Zo noemen we mobility mentoring niet. We zien het echt als een integrale aanpak. En die heeft resultaten op de korte termijn. Hè, de effecten op de verschillende pijlers zoals wonen, fysieke gezondheid, hoe je omgaat met zorg voor anderen, inkomen, schulden, etc. Aan de andere kant wordt er iets voor de lange termijn in gang gezet. En dat gaat veel meer over zelfregulatie, grip hebben op jezelf, overzicht creëren, doelen stellen en die ook weten uit te voeren. En het zijn juist die, zoals Rebel het genoemd heeft, sleuteleffecten die mobility mentoring zo mooi maken. Omdat het los van de individuele problemen die je probeert op te lossen, je ook mensen aanleert of traint om op de lange termijn zelf hun problemen aan te pakken.
Ik hoor jullie wat opbrengsten noemen op organisatieniveau, maar volgens mij zien we ook opbrengsten op individueel niveau. Kun je daar ook nog wat meer over vertellen, Suzanne?
Ja, voor een deel is dat dus die sleuteleffecten die ik net noemde. Dus mensen bereiken, doordat ze overzicht creëren aan de hand van de brug, doelen gaan stellen, die korte termijn doelen die ook in kleine acties worden opgedeeld, waardoor ze ook in staat zijn om die doelen te realiseren, krijgen ze het gevoel dat ze weer grip hebben op het leven, bouwt hun zelfvertrouwen weer op. En dat leidt tot bepaalde sleuteleffecten waarvan wij verwachten dat die op de lange termijn waardevol blijven. Het zal niet betekenen dat mensen niet terugvallen, want het gaat hier echt om een grote verandering in het persoonlijk leven van iemand. Maar we zien wel dat mensen de goede richting opgeholpen worden. En dat je daardoor meer baat hebt dan dat je de individuele problemen los probeert op te lossen. Als je dan kijkt naar die verschillende domeinen, dan zie je dat er binnen het jaar wel resultaten geboekt worden door de individuen per terrein. En het grootste resultaat, financieel gezien dan in ieder geval, wordt geboekt op het terrein van inkomen. Maar ook bij schulden. Mensen worden geholpen om zelf stappen te nemen om overzicht te krijgen op hun schulden. En dat loopt echt heel erg uiteen. We hadden bij de werksessie bijvoorbeeld dat de ene gemeente zei, ja, wij kopen dan een map en daarin gaat iemand al zijn papieren doen en creëert zijn overzicht. En de ander die zei van, nou, kom maar hier op kantoor, we hebben een tafel voor je, daar kun je alles neerleggen en goed ordenen, zodat je in de rust van een andere locatie je eigen probleem kan oplossen. En dat is een totaal andere oplossing dan dat er daarvoor geboden werd.
Mm-hmm. En de belangrijkste?
Maar de belangrijkste zit dus op de pijler inkomen in eerste instantie. En voor ons is die, en ook voor de leden, Yvonne noemde het ook al, de langere termijn ontwikkelingen. Dat iemand die executieve functies die onder druk zijn komen te staan door de verschillende problemen, door de chronische stress die mensen ervaren, dat ze daar weer in getraind worden, die weer kunnen benutten. Of dat ze weten hoe ze er anders mee om kunnen gaan. Want het is niet zo dat als een bepaalde functie onder druk staat en je gaat die functie trainen, dat die per definitie dat je daarin kan ontwikkelen. Want het kan zijn dat je die nooit geleerd hebt en dan is je speelruimte niet zo heel groot. Maar dan kan je wel leren hoe je die valkuil als het ware kunt ondervangen.
Willemijn, kun jij nog iets toevoegen over de effecten die jullie zien?
Ja, dus als we de pijlers van de brug bekijken, dus schulden, inkomen, spaargeld, gezondheid, sociale contacten, wonen, opleiding en gezin, dan is wat we uit de data zien dat de grootste effecten merkbaar zijn op de pijlers schulden, inkomen en gezondheid. En waarbij we bij inkomen natuurlijk moeten zeggen dat als je inkomen stijgt, dat je spaargeld dan automatisch meestijgt. Dus dat zijn twee onderdelen van hetzelfde effect. Nou, op sociale contacten zien we ook al aanzienlijke effecten. Wonen is enigszins speciaal, want daar zitten alle gemeenten natuurlijk ook met het speelveld van de sociale woningen, die vaak voor de deelnemers van mobility mentoring relevant zijn. En ja, het aanbod daarvan A verschilt heel erg per gemeente en B is natuurlijk grote druk op de sociale huur. En dan zien we tot slot voor opleiding en gezin dat de effecten nog niet zo eenduidig zijn. En opleiding is ook natuurlijk met name iets voor op de lange termijn. In één jaar is het lastig om een stap te zetten in opleiding. De meeste opleidingen duren gewoonweg langer. In gezin is het ook nog wat diffuser, de effecten die we in de data zien. En niet iedereen heeft natuurlijk een gezin. En wat ik daarnaast belangrijk vind om nog even toe te lichten is eigenlijk de versterkende relaties die je ziet in de effecten. enerzijds is het zo dat wanneer een deelnemer resultaten bereikt op een van de pijlers, dus bijvoorbeeld op de pijler schulden, dat het ook weer zorgt dat diegene minder stress heeft. Dus als er doelen worden bereikt op de pijlers, dan zorgt dat ook weer voor een grotere gevoel van zelfregulatie, van beperken van de stress. En daarmee wordt eigenlijk de executieve functies van de deelnemer krijgen weer een boost, doordat er ook doelen worden bereikt op die pijler.
En Willemijn, kun je nog een voorbeeld geven van die onderlinge samenhang?
Het tweede is natuurlijk zo dat de pijlers onderling wel verband met elkaar houden. Een makkelijk voorbeeld is dat wanneer je een hogere opleiding kan behalen, dat je dan ook vervolgens meer inkomen kan verdienen. En wanneer je dus werkt aan je executieve functies, je er op de lange termijn ook voor kan zorgen dat je problemen die zich misschien in de toekomst voordoen, ja, ook beter het hoofd kan bieden. Dus doordat je jezelf daar versterkt, je betere zelfregulatie hebt en je executieve functies beter zijn ontwikkeld, kun je ook in de toekomst dingen beter aan. En dan hebben we het echt over doorbraak van de vicieuze cirkel. En dat effect van mobility mentoring is in ieder geval veelbelovend. En dat is belangrijk om in de toekomst nog een beter zicht op te krijgen hoe zich dat precies manifesteert.
Yvonne, zie jij deze vooruitgang ook bij de deelnemers aan jullie programma?
Ja, dat zien we grotendeels wel, soms ook niet. Zoals Willemijn in het begin al zei, zij hebben zowel kwantitatief als kwalitatief gaan meten. De kwantitatieve gegevens die halen we uit onze registratietool, die gevuld wordt door de medewerkers die in de pilot meedraaien. Daarin wordt onder andere, zoals we landelijk ook doen, de brug aan het begin ingevuld, tussentijds en aan het eind. Maar de kwalitatieve gegevens die zijn eigenlijk heel erg interessant om daarnaast te leggen. En wat zijn dat nou? Nou, in ons geval zijn dat vooral de verhalen van mijn collega's uit het projectteam, die daadwerkelijk met die deelnemers aan de slag zijn. Wat wij eigenlijk hebben gedaan is dat we hele diverse verhalen ook terug hebben gekregen vanuit het projectteam sinds de start van onze pilot in 11 april 2019. Dus we zijn net een jaartje bezig. En dat is dat je ziet dat mensen het eigenlijk heel fijn vinden om vanuit een goed gesprek eens te horen wat nou die effecten van stress op hun zijn. En wat ik dan van mijn collega's terughoor is dat mensen eigenlijk opgelucht zijn, dat ze die schouders echt daadwerkelijk omlaag zien zakken en dat mensen ook zeggen van hey, jeetje, ik ben helemaal niet dom of ik ben helemaal niet gek, het is gewoon verklaarbaar. En dat is het fijne, want als je het gaat normaliseren en mensen hebben ook door dat ze niet de enige zijn, dan groeit eigenlijk ook weer wat meer dat geloof in eigen kunnen. En daardoor kan je ook makkelijker zo'n brug erbij pakken en eens gaan kijken van, goh, weet je, waar sta je nou eigenlijk in dat leven? En doordat het ook, mijn collega's dat ook echt doen door die mensen zelf de brug in te laten vullen, wordt het ook veel meer eigen en hoef je eigenlijk niet over die samenhang van al die levensdomeinen te gaan praten, maar vinden mensen dat zelf uit.
Wat ik hier graag nog aan wil toevoegen is dat ik het mooi vind dat uit wat Yvonne vertelt ook heel duidelijk, ja, integraliteit spreekt. Dus het gaat natuurlijk heel vaak over integraliteit als we het hebben over aanpakken in het sociaal domein. Zeker sinds de decentralisatie van 2015. Door het werken met de brug naar zelfredzaamheid, waarin dus pijlers op verschillende onderdelen van het leven, van schulden tot gezondheid, zijn weergeven, krijgt de deelnemer echt een inzicht op waar die staat op verschillende pijlers, ja, in het leven. En dat maakt de aanpak per definitie integraal en maakt het ook mogelijk, geeft het handen en voeten om integraal te gaan werken voor professional en deelnemer.
Als laatste wil ik jullie allemaal nog even vragen om een tip. Want stel je werkt in het sociaal domein en je werkt bij een gemeente of een welzijnsorganisatie, je bent daar bestuurder of beleidsmaker. Wat kunnen jullie op basis van deze MKBA meegeven? Yvonne.
Ja, echt het eerste wat bij mij opkomt is van je doet dit niet maar even en je doet het ook niet voor even. Je doet het voor langere tijd en wat Suzanne net ook al zei, je doet het niet zomaar. Het is geen trucje, het is geen hype, het is echt iets in je dienstverlening wat cruciaal verandert. Wat je niet alleen op de inwoners toepast, maar ook op je eigen organisatie. Dus faciliteer ook gewoon medewerkers om het te doen. En neem daar ook de ruimte voor. En ruimte zit niet altijd direct in geld. Ruimte zit ook in aandacht en in andere dingen en in faciliteren. Dat hoeft echt niet altijd geld te kosten. Maar besef gewoon goed waar je mee gaat beginnen. Want op het moment dat je die inwoners inderdaad uit de vicieuze cirkel haalt, en je ze voor ellende behoedt en ze gewoon meer zelf gaan doen, dat doet gewoon minder een beroep op maatschappelijke kosten. Dus vanuit die kant verzilver je hem wel weer. Maar dat heeft wel even tijd nodig. En dat is aan meerdere kanten. Dat is bij medewerkers, leidinggevenden, het gemeentelijk managementteam, maar ook het bestuur van een politieke organisatie.
Helder. Suzanne.
We hebben dus niveau 1 hè, voor leden die overwegen of ze met mobility mentoring aan de slag willen. Er zijn een aantal keuzes die je moet maken over dataverzameling waar we het net over hadden. Maar bijvoorbeeld ook over welk team gaat aan de slag. Hoe breed verspreid je de kennis in de organisatie. Begin je met een kleine pilot of een grote pilot. Daar hebben we informatie over in onze portal en in de implementatiehandboek. Maar ik denk dat juist ook deze rapportage over de maatschappelijke kosten aan batenanalyse heel veel aandachtspunten oplevert voor gemeenten waarmee ze aan de slag gaan. En sowieso laat het vier verschillende vormen van mobility mentoring naast elkaar zien. Omdat dat, ze zijn alle vier beschreven. En je ziet daarin wat de keuzemogelijkheden zijn. Dus dat is heel waardevol voor gemeenten en welzijnsorganisaties die nu aan de slag gaan om daarnaar te kijken en hun eigen keuze te maken.
En tot slot, Willemijn.
Ja, in aanvulling op de goede punten van Yvonne en Suzanne zou ik zeggen allereerst, wanneer je als gemeente, zowel als bestuur of beleidsmaker of in de uitvoering of alles daartussenin bezig bent met het nadenken over mobility mentoring, wees je allereerst bewust van voor wie je het doet, dus wat is de doelgroep en wat is de verandering ten opzichte van de huidige aanpak. Probeer dat scherp te krijgen, dus eigenlijk weer waar ik in het begin ook mee begon. Wat is het verschil tussen de wereld zonder en met mobility mentoring? Wat gaan we anders doen? En vervolgens, dat sluit aan op het punt wat Suzanne eerder noemde, welke resultaten streef je dan na en hoe ga je die monitoren? Richt dat van tevoren in en je kunt heel mooi volgen hoe de aanpak zich ontwikkelt in de gemeente en hoe de effecten voor deelnemers zich daarmee ook ontwikkelen. Dan krijg je een mooi inzicht in hoe de aanpak werkt en dat is het uiteindelijke doel.
En dat lijkt me een mooie afsluiter. Hartstikke bedankt allemaal.
Platform 31.
Dit was de eerste podcast 31 update. Vanwege de coronamaatregelen hebben we het gesprek digitaal gevoerd. De geluidskwaliteit is daarom niet altijd optimaal. Wil je meer weten over de MKBA of over mobility mentoring? Kijk dan op platform31.nl of mobilitymentoring.nl. Of volg ons op LinkedIn of Twitter. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast 31.